u plaats.
Dankeschön. Ja, vanmorgen wil ik met jullie spreken over een stuk uit het Marcus-evangelium, hoofdstuk 2, en daar de versen 1 tot en met 12. En ik wil die voorlezen en dan willen we samen daarover nadenken. In Marcus, hoofdstuk 2, vanaf vers 1, lezen wij het volgende. En toen hij weder te Kapernaum gekomen was, hoorde men na enige dagen dat hij thuis was. En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En zij kwamen en brachten een verlamde tot hem, die door vier mannen werd gedragen. En daar zij deze niet tot hem konden brengen vanwege de schare, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats waar hij was. En na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras neder waarop de verlamde lag. En naar Jezus hun geloof zag, zeide hij tot de verlamde: Kind, uw zonden worden u vergeven. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij overlegden in hun harten: Wat spreekt deze aldus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan alleen God? En Jezus doorzag terstond in zijn geest dat zij aldus in zichzelf overlegden en hij zeide tot hen: Waarom overlegt gij deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker, tot de verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel? Maar opdat gij mocht weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zeide hij tot de verlamde: Tot u zeg ik, sta op, neem uw matras en ga naar uw huis. En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller ogen naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zoiets hebben wij nog nooit gezien. Zover Gods woord uit het evangelie naar Marcus. U moet voorstellen, ik weet niet of u een beetje Israël kent, zo tenminste als u de Bijbel studeert, hebt u soms ook achterin een kaart waar, of een map waar u kunt kijken waar alle plaatsen zijn. En hier is dat zo, hier hebt u een eigenlijk voor ons een dorp, Kapernaum of Kapernaum. En dat ligt eigenlijk aan het noordwestelijke oever van het meer Genezareth. En daar gebeurde dat wat wij nu hier gelezen hebben in het Marcus-evangelie. Dus dat was een grote schare van mensen die kwamen om naar Jezus te luisteren. En dan gebeurde er iets. Hier werd daarvan gesproken dat er vier vrienden waren die een vijfde vriend hadden en die was verlamd. Ik weet niet, hebt u eens in uw leven eens te maken gehad met een mens die verlamd is? Heeft daar iemand al iets te maken gehad met zo iemand? Ja, daar vanachter is iemand, twee mensen zijn aan het zwaaien een beetje. Ik zelf heb het meegemaakt. Mijn moeder was dan getrouwd met een man. met een andere man dan mijn vader. In ieder geval met die man die ik bedoel, was het zo. Mijn moeder was met deze man op een reis geweest en nadat ze naar huis kwamen, is hij gewoon de trap van het huis naar beneden gelopen om nog iets te halen uit de auto. En toen hij dan de trap naar beneden liep, heeft dat heel snel gedaan, is hij gewoon gevallen van de trap en dan met zijn hoofd tegen de auto. En daardoor is hier in zijn nek, zeg je dat zo, hoe zeg je dat nu in Nederlands?
Een wervel.
Ja, niet de wervel is gebroken, het is gewoon bloed. Een bloed. Dank u, ja. Oké. Okay. En wat maakt dat als dat hier gebeurt? De man van mijn moeder die lag op de grond en zei tegen mijn moeder: ik kan niet meer opstaan. Gaat gewoon niet meer. Hij bleef daar liggen. En ik weet nog, toen hij juist in de kliniek gekomen was, en dan lag die man daar en ik kende die man alleen maar actief. Met 80 jaar nog op de autosnelweg in Duitsland met bijna 200 met mijn moeder in de Audi A8 onderweg. Ja? Zo kunt je voorstellen. Ja? En dan op ene keer heb je zo'n mens voor je en die kan eigenlijk niets meer. Want hij was tot hier verlamd. Geen armen meer bewegen, geen benen meer bewegen. Je kunt niks meer. Als je een keer tranen in de ogen hebt, je kunt de tranen niet afdrogen met een doek. Dat kan niet. Als je een keer de neus wilt poetsen, dat kan niet. Toen er een mug was die in de kamer was en die komt op je neus zitten en je wilt gewoon die kwijtgeraken, het kan gewoon niet meer. Je wilt op de toilet gaan. Je kunt het niet. Je kunt eigenlijk niks meer doen. Je bent gewoon afhankelijk van mensen die je helpen. En dan komt nog iets bij wat vele mensen ook niet weten. Mensen die verlamd zijn door een ongeval bijvoorbeeld, die hebben heel veel pijn in het lichaam. Vele mensen denken, ja, dan merk je gewoon niks meer. Maar de zenuwen, daar heb je pijn in. Soms minder, soms meer. Soms kun je gewoon niet slapen van de pijn. Omdat je dan gewoon zo stoornissen hebt. Op de ene kant ben je verlamd en op de andere kant heb je verschrikkelijke pijn. En als je zoiets hebt, als je zo'n vriend hebt, dat is een ongelooflijk zware last die zo'n mens te dragen heeft. Dat is ongelooflijk moeilijk. En ik vraag maar vanmorgen hier, ik weet niet, kent u mensen? Misschien zit u zelf hier en zegt, ja, ik draag ongelooflijk zware lasten in mijn leven. Of ik ken mensen bij die dat zo is. In al die gesprekken die ik zo voer, in de pastorale counseling waar mensen naar mij toe komen, kan ik alleen maar zeggen, ik ken zoveel levensverhalen die verschrikkelijk gewoon zijn. Waar mensen te huis, met de ouders, met ik weet niet wat, alle dingen meegemaakt hebben, van misbruik tot ik weet niet wat allemaal. En ik weet niet of u ook mensen kent die grote lasten dragen. Misschien zijn dat buren van u die juist gescheiden zijn. Daar zijn ziektes, misschien de werkplaats verloren, conflicten met de ouders, met de kinderen. Er zijn zoveel problemen die mensen hebben en waar mensen mee rondlopen. En nu is de vraag, ja, als je zo'n mens hebt, als je zo'n vriend hebt of als je zo'n mensen kent, wat doen wij met die mensen rondom ons heen die zoveel lasten dragen? Wat doen wij met hun? Nu, de vier vrienden hier van de verlamde man hier, zij zouden eigenlijk plannen kunnen gemaakt hebben. Ik denk zo doen wij dat vaak. Dus je ziet daar een mens die is in nood en direct beginnen wij plannen maken. Wij willen een oplossing vinden voor het probleem. En dat zouden ze ook gedaan kunnen hebben. Ach, onze vriend, ik weet niet hoe hij dan, hoe zijn naam was. Ze zouden tegen hem gezegd kunnen hebben. Weet je, je gaat een keer, hoe zeg je dat in Nederlands? In Duitsland zeggen we een koe, als dat wil zeggen een rehabilitatie. Dus je gaat ergens waar je behandeld wordt. We zullen je een rolstoel moeten kopen, een betere dan deze die je nu hebt. Misschien moeten we nog andere dingen doen en je kunt allerlei dingen doen als je zo iemand kent. En ik heb opgemerkt, ik weet niet of dat in uw leven ook zo is, ook bent je christen, wij zijn vaak zo gericht dat wij de problemen moeten oplossen van mensen die wij kennen. Is dat niet ook zo bij u? Bij mij vaak. Ik zie mensen met problemen, met lasten die zij dragen, en dan begin ik maar in mijn hoofd, dan draaien de gedachten daar rond. Hoe kan ik nu iets doen en wat is nu de beste oplossing voor deze mens? Zelfgemaakt, zou ik zeggen. Zelfgemaakte oplossingen. Maar het is interessant, deze mannen hier, die vier vrienden, die doen dat anders. Zij brengen Jezus niet naar hun oplossing, maar ze brengen hem naar de juiste adres. En stel nu voor, ik ben nu iemand die, dat heb je dan ook gezien, die graag praktisch ook werkt. En de mannen onder ons die kennen dat. Stel nu dat u op zaterdag bent u aan het werken in uw huis en de vrouw zegt ja doe nog dit of dat hier dat het huis nog mooier wordt en u bent bezig en u gaat naar de kelder waar allemaal uw gereedschap is en nu mist u juist iets. En dan gaat u naar de buurman en zegt hier, ik heb geen idee waar ik dit of dat onderdeel kan vinden. En de buurman zegt nu, ik heb de juiste adres. Ik weet waar het is, waar u uw onderdeel kunt vinden. En dan gaat u dan daar naartoe naar de winkel en ja, daar is de oplossing van het probleem. Heerlijk, de juiste adres gekregen van uw buurman. En bij de mensen, bij de vrienden hier die de verlamde vriend hadden, die hadden eigenlijk de juiste idee, namelijk dat ze gedacht hebben, wij zoeken niet naar een eigen oplossing voor dit probleem wat onze vriend heeft. Maar ze hebben gezegd, nee, laten we onze vriend naar de juiste adres brengen en dat is Jezus. En straks zien we nog hoe dat praktisch kan gaan in ons leven. En ik denk ook, die vier vrienden hadden ook redenen genoeg om hun vriend bij Jezus te brengen. Want als u dan zo in de evangeliën leest, dan ziet u in Kafarnaum, waar Jezus bezig was, daar is ook werkelijk veel gebeurd op dit moment. Dat was een man die had een demon, die was dan in de synagoge en Jezus heeft deze man hoe zeg je het nu in Nederlands? Genezen. Sorry, weet u wat het probleem soms is? Dan schieten mij de Luxemburgse woorden door het hoofd en dan nog Duits en dan is alles door elkaar heen bij mij, sorry. Ja, ik was nu echt een beetje door elkaar in mijn hoofd. Sorry, also, genezen, ja. Dus hij heeft die man genezen en dan hebben de mensen naar Jezus geluisterd en ze waren echt aangeraakt van de woorden van Jezus. En dan had Jezus nog de moeder van Petrus genezen. Dus er zijn heel wat dingen gebeurd in dit kleine stadje met rond de 2000 inwoners. Zoveel waren dat ongeveer in Kafarnaum toen. En wat hebben ze nu gemaakt dus? Ze zijn nu dus naar Jezus gegaan, want ze hadden alle redenen daarvoor. En die redenen hebben wij ook. Kijk, wij zijn kinderen van God en wij hebben God ervaren. En ik hoop dat u in uw leven kunt zeggen, ja, ik ervaar Jezus ook werkelijk in mijn leven. Ik hoop dat u niet leeft van de getuigenissen van andere mensen die hier op zondag misschien soms iets zeggen, maar dat u zelf iets beleeft van dat er een levende God is die schepper is van hemel en aarde. En die iets kan doen in uw leven en ook in het leven van andere mensen. Dus ja, wat ze hier gedaan hebben is, ze hebben dus mensen naar Jezus gebracht. En weet u, nu wil ik het ook praktisch maken. Hoe kunt u dat doen? Als u zelf beleeft dat Jezus werkzaam is in uw leven, en wij beleven dat heel vaak, dat dat zo is, dat God wonderen doet, dat God dingen regelt in ons leven. En hoe doe ik dat? Als mensen bij mij komen, als je met mensen in contact bent die problemen hebben, die lasten dragen, dan vertellen mensen, daarmee beginnen mensen meestal. Als je vertrouwen hebt, beginnen mensen je die lasten te vertellen. En je luistert dan, dat is het eerste wat je moet doen, luisteren naar die mensen. En als je dan geluisterd hebt, nu komt de grote vraag, wat doe je nu met de mensen? Als mensen mij om raad vragen, geef ik hun natuurlijk raad, maar ik zeg dan aan het einde van het gesprek altijd tegen die mensen, wat we nu doen is, ik wil met u naar Jezus gaan, want die kan veel meer doen dan ik. En weet u wat het interessante is? Mensen, ook mensen die geen christenen zijn, komen bij mij voor een gesprek. En die zitten daar en je denkt zo, oké, ze hebben alles opgenomen wat ik gezegd heb. Doe maar zo en denk daarover na. En dan zitten we daar bij mij in dat kleine kantoortje in Luxemburg. En dan spreek ik met Jezus. En als ik dan mijn ogen weer open doe en in dat gezicht kijk, wat denkt u dan wat ik daar heel vaak zie? Dan zitten mensen daar, die zitten daar te wenen voor mij. En dat gebeurt heel vaak. Dat gebeurt niet als ik altijd mijn oplossingen breng. Maar als ik mensen bij Jezus breng met al die nood die mensen mij verteld hebben, dan zitten mensen daar en wenen als ik gewoon met hun samen naar Jezus ben gegaan. En ook mensen die gewoon heel afstandelijk zijn, die zeggen, ja maar met God weet ik nog niet zo goed. Maar dan, wat gebeurt dan? Als u mensen naar Jezus brengt, dan begint God te werken. Niet u, dan begint Hij te werken met zijn Heilige Geest in die mensen. Dan kan Hij iets doen en Hij doet iets. Dat is het mooie daaraan. Als u mensen naar Jezus brengt, is dat niet altijd eenvoudig. Mensen naar Jezus brengen betekent vaak ook dat u problemen tegenkomt of dat daar weerstand is. En dat is ook wat we hier vanmorgen gelezen hebben in het woord van God, hier in het verhaal van die vier vrienden die hun vriend bij Jezus hebben gebracht. Of dat die van plan waren het te doen. Ze hadden toch problemen die ze tegenkwamen. En nu laten we even kijken welke problemen dat kunnen zijn. Waar je weerstand kunt ervaren als je mensen naar Jezus wilt brengen. Ik weet niet of je een goede fantasie hebt, maar stel je nu voor, wij zitten vanmorgen allemaal in Kafarnaum, ja? En dat is nu dat huis waar Jezus spreekt. En stel nu uw huis voor hier in Nederland, een klein Nederlands huisje. En dat is helemaal vol met mensen. En de mensen, de grote deur staat open, mensen staan nog voor uw huis, allemaal staan heel veel mensen die luisteren allemaal naar Jezus. Ik zou zeggen, bijna gans Kafarnaum was daar bij dat huis. Gans uw dorp of waar u vandaan komt, bijna iedereen van de buren is daar en die zijn nu daar in het huis. En dan moet u voorstellen, nu kwamen die vrienden, die kwamen nu daar met hun vriend. Ze droegen hem en dan naar Jezus toe. En ik weet niet of u dat ook zo kent. Nu was daar de massa van de mensen, die stonden allemaal. En nu komen de vier vrienden daar aan. Hoe is dat op een dorp? Sommigen beginnen al te lachen. Want ze weten hoe dat is. Kent u dat zo op een dorp? Wat doen de mensen als u iets speciaals doet? Ze kijken, hè? Zo van, oh, daar gebeurt iets. En weet u dat dat soms weerstand, dat dat ook weerstand kan zijn voor u? U wilt iets doen, u wilt mensen bij Jezus brengen, maar u ziet allemaal die mensen die u nog kennen en dan denkt u in uw hoofd, ja, als ik nu iets doe, als ik een mens nu bij Jezus breng, wat zullen dan de andere mensen nu over mij denken als ik dat doe? Misschien op mijn kantoor zullen mijn collega's, die zullen misschien moeilijk doen als ik zo begin. En dus de massa van de mensen, die kan een weerstand betekenen. Je wilt iets doen, maar je durft het dan aan ene keer niet meer. En dan komt nog iets. Onder de massa van de mensen die daar allemaal waren, was dan de geestelijke overheid, zou ik zo zeggen. Ja, de pastoor, of hoe zeg je dat in Nederland, de predikant, de dominee, denk ik, zeg je hier nog zo. Ja, ik weet niet of dat woord hier zo bestaat. Hoe zeg je dat? Ja, dus de pastoor, zou ik zeggen. Ja, oké. Dus de geestelijke overheid was dan daar, de pastoor was dan daar, en hier was dat dan de schriftgeleerden en de fariseeën, die waren daar. Die waren in de menigte, want die wilden ook graag een keer luisteren naar Jezus. En nu moet je weer voorstellen, nu komen die mensen en dan zie je zo, oh, daar zijn ze. En die mensen hebben gegarandeerd ook een keer gekeken en gezegd, ah, kijk, die kennen we toch, onze speciale vier vrienden. En ik weet niet hoe gij dat dan ervaart, maar ik kan mij voorstellen dat het voor deze vier vrienden een ongelofelijke weerstand was op dit moment. Want ja, daar staat de geestelijke overheid die heel kritisch waren met Jezus. Ik weet nog, toen ik vroeger nog in Duitsland woonde, als jongen, als teenager, sorry. Dan weet ik nog, de pastoor van de protestantse kerk, die zeide tegen mij, weet u Matthias, dat met Jezus en zo, dat is alles heel mooi, maar dat zijn allemaal de kinderverhaaltjes. Zo'n beetje. En het hangt een beetje daarvan af, maar het kan een weerstand betekenen in ieder geval. Dat u denkt, ja, als ik iets doe, dan misschien komt daar iets. En dan gaat het nog verder. Nu is de massa daar die u wilt gewoon binnen geraken in dat huis om die mens naar Jezus te brengen. Maar dat gaat gewoon niet. Als die mensen allemaal zo dicht bij elkaar zijn, kom je gewoon niet meer door. En nu stel voor van namiddag, ja, u hebt een samenkomst en Jezus spreekt in uw huis. En dan op ene keer kijkt u naar boven, want dan komt gewoon de stof van het plafond gevallen. Kunt u dat voorstellen zo'n beetje? U moet daarover goed nadenken. Deze vier vrienden hebben een dak, en niet, dat was niet hun huis. Het was niet hun huis waar ze het dak gewoon een gatje gemaakt hebben. Het was een vreemd huisje. En nu moet u gewoon voorstellen welke moed eigenlijk deze mensen hadden. Ze hebben zo'n vertrouwen in Jezus gehad dat het eigenlijk onbegrijpelijk is. Ze gaan gewoon de trap naar boven waar je op het dak gaat. En die hebben dan platte dakken daar in Israël. En dan begon het werk. En beste mensen, stel u nu voor dat één alleen dit zou gedaan hebben van die vier vrienden. Eén en alleen. Ik denk, dan haal je het gewoon niet. Maar met de vier vrienden, dan zeiden drie nog tegen de ene, kom, wij doen het nu. Nee, we doen het niet het dak af. Toch wel, we doen het nu. En dan hebben ze het dak gewoon open gedaan. En nu moet u nog voorstellen. Dus nu was het dak open, de vuil is allemaal naar beneden gevallen. Alle mensen van dat kleine dorp in Kavadenom, die daar waren. Zo. Weet u, dat probleem is dat wij horen die verhalen, maar u moet dat een keer voorstellen wat dat betekent voor die vier vrienden. Iedereen kijkt naar boven en nu zitten die daar en kijken zo, nu de matras nog naar beneden. En dan moet u ook nadenken, daar waren ja niet allemaal mensen die Jezus, die navolgers van Jezus waren. De evangelies zeggen, daar waren ook vele mensen die waren fans van Jezus. Weet u wat een fan is? Ja? De fanclub van, hebt u een voetbalclub hier, een goede in Roermond? Ja? Fanclub van eerste FC Ajax Amsterdam, zeg maar. Ja? Zo. Oké. En zo was ook bij Jezus, waren vele fans ook daar. Mensen die kennen zich allemaal onder elkaar. En als u dan nu de matras naar beneden doet, dan moet u voorstellen, dan gaan toch ook de gedachten en uw gevoelens allemaal, die spelen daarmee. En de gedachten zeggen, ja, wat zeggen de mensen nu als de matras nu naar beneden komt? We hebben al het dak opengebroken en nu komt nog de matras met deze mensen naar beneden. En dan, de allerergste vraag was nu nog aan het einde, en daar denken velen ook niet aan als ze dat stuk lezen. Nu komt nog de vraag, nu heb je de matras naar beneden gelaten, en dan komt de grote vraag, gaat Jezus helpen? Wat is er als hij niet helpt? Wat is dat een schande als wij nu onze vriend naar Jezus gebracht hebben en hij helpt niet? En ik wil u gewoon even zeggen hoe dat praktisch ook kan zijn. Ik kan mij nog herinneren toen ik nog met de gemeente in Sankt Vith bezig was. Ik had eens een man aan de telefoon, die was geen christen. Zijn huwelijk was helemaal kapot. Hij en zijn vrouw hadden allebei andere, ja, hoe zeg je dat, partners of hoe zou ik zeggen. En waren dus buiten het huwelijk bezig. En die man was dan aan de telefoon en ik herinner mij nog heel goed. En hij zeide tegen mij, die man, Matthias, ik heb geen zin meer in mijn leven. Is alles kapot. Ik heb hier een fles alcohol. Ik heb de pilletjes. En ik wil een eind maken aan mijn leven. Ik weet het nog heel goed. En daar stond ik in mijn bureau. Een mens die God niet kende. Dan heb ik tegen hem gezegd, weet u wat? Ik wil u nu geen raad geven. Geen oplossing. Geen pastorale counseling aan de telefoon. Ik zeide tegen hem, bent u eens naar Jezus gegaan? Nee, nog nooit. Heb ik nog nooit gedaan. Heb ik gezegd tegen hem, wilt u nu dat wij hier aan de telefoon naar Jezus gaan? Is dat wat u dat? Wilt u dat? En hij zei, ja, ik wil dat. En dan heb ik aan de telefoon gestaan en heb gebeden met die man. En dan moet u voorstellen, nu staat u daar. En ik had juist hetzelfde probleem als die vier vrienden hier. God gaat u nu helpen, Jezus. Gaat u nu helpen en iets doen? Ik zie die man nog niet eens. Hij is zo ver weg. Maar weet u wat het interessante is? God laat u nooit in de steek. Nooit. En Jezus heeft geholpen bij deze man. Gelukkig is zijn huwelijk vandaag weer hersteld en de problemen zijn allemaal opgelost, gelukkig. Maar ik wil het gewoon vertellen om te zeggen, ja, dat is een hele grote weerstand die je in je hart voelt op dit moment. En waar je een heel groot vertrouwen moet hebben op dit moment om mensen dan naar Jezus te brengen. Als dat verschillende momenten van weerstand zijn waar je doorheen moet wandelen om mensen naar Jezus te brengen. En daarom is het zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk dat die vier vrienden gemeenschappelijk de verlamde naar Jezus gebracht hebben. Niet ene alleen heeft het gedaan. Het waren maar vier vrienden die het samen gedaan hebben. En dat vind ik heel belangrijk, dat we dingen als christenen samen doen. Wij moeten het niet alleen. Jezus heeft ook zijn discipelen altijd met zijn tweeën weggestuurd en uitgestuurd. En hier is dat zo, ik denk, dat die drie, die vier vrienden, dat daar, ja, hoe moet ik zeggen, de een en andere wat meer geloof hadden op verschillende momenten. En zo konden ze zich eigenlijk helpen, gans die weg te gaan om hun vriend bij Jezus te brengen. En ik denk zo, op die manier hebben wij elkaar ook nodig. Het is niet daarmee gedaan dat je een voorganger hebt en een paar oudsten die de gemeente leiden. En dan zegt hij, ja, die zijn ja de verantwoordelijk, die moeten het doen. Die hebben wat meer ruimte om zo dingen te doen, dat is waar. Maar u kunt het ook doen. Ieder christen kan andere mensen naar Jezus brengen. En hoe kunt u dat nu samen doen, dat u het samen doet? Ik denk wat ik heel belangrijk vind op dit punt is, samen, wat kunnen wij samen doen? Wij kunnen samen bidden. Naar God gaan. Ik weet niet of u hebt dan ook kringen in deze gemeente. U kunt in uw kring bidden. U kunt een vriend van de gemeente vragen of een vriendin. En zeg, kijk, ik wil iemand naar Jezus brengen. Ik heb naar problemen geluisterd. Kunnen wij samen daarvoor bidden dat wij samen, dat ik sterk mag blijven als ik die mens naar Jezus breng? Want alleen ben ik zo zwak en heb ik angst en schrik. En ik heb niet altijd de moed om de mens naar Jezus te brengen. Weet u, als u naar de vervolgde christenen kijkt, of de gemeentes in Azië bijvoorbeeld, Zuid-Korea, wat is dan de sterkte van deze gemeenten? De sterkte is dat zij tegenover ons, de westelijke, dus de Europese gemeentes, dat zij niet individualistisch zijn. Maar ze doen de dingen zoals de vier vrienden hier, samen met elkaar. In Zuid-Korea, oké, we zijn hier in Nederland en niet Zuid-Korea, maar in Zuid-Korea komen de mensen morgens voor hun werk samen voor een dienst zoals deze, maar dan wordt geen prediking gehouden, maar het wordt samen gebeden. Tot God komen. God wil u het uitwerken dat wij kracht hebben om uit te gaan in deze wereld en mensen naar u te brengen. En dan gaat u zien, als u dat zo doet, als u het samen gaat doen, dan gaat u zien hoe God plotseling in ene keer begint beweging in ganse zaak te brengen. In uw leven en in het leven van gans en gemeente. Als wij nu mensen bij Jezus brengen, en dat was in nu het geval, de matras was hier nu naar beneden gelaten. En nu was die man, die verlamde man, lag dan daar voor Jezus. En Jezus stond daar en bekeek die man. Het was een heel spannend moment. En het interessante is nu, wat Jezus tegen die man zegt, die nu voor zijn voeten ligt. Hebt u daar goed naar geluisterd wat hij zegt? Wat is het eerste wat Jezus tegen die man zegt? Wat was het eerste? Uw zonden zijn vergeven. Hier van voren was het. Mag ik u een vraag stellen? Als u een verlamde naar Jezus brengt en die ligt op zijn matras daar, voor Jezus nu. Wat is het eerste? Wat zou u denken wat Jezus eigenlijk het eerste zou zeggen tegen die man die verlamd is? Zou u zeggen tegen zo'n man, uw zonden zijn u vergeven? Waarschijnlijk zullen wij zeggen, sta op en wandel, want u moet gezond worden. Want dat is toch wat u wilt, of niet? Kijk, het is interessant. Jezus doet dingen anders dan wij. Ik wil eigenlijk het een beetje vergelijken met een straat in België. Bent u eens in België geweest? Een paar waren al in België. Hoe zijn de straten daar? Niet zo goed als in Nederland. Hè? De Nederlandse straten zijn extra. Ja? Die zijn top. Ja? Heb ik vanmorgen nog mijn vrouw gezegd, hier, dan moet u echt een dikke compliment maken. De Nederlandse straten zijn uniek, ja. Super top straten. Maar bij ons, waar wij wonen, hebt u een straat waar ik vroeger naar mijn kantoor gereden ben. En die straat hebben ze heel lang niks aan gedaan. En in de winter moet u voorstellen, hebt u ongeveer dan gaten in die straat. Daar past gans het wiel in. Ja, zo van woep en dan weer daaruit, ja. heel gevaarlijk. En dan weet je hoe ze dan de reparaties doen in de straten. Ze komen met een klein camionetje. En dan hebben ze zo de, wat is dat, de bitumen. Hè? Hoe zeg je dat? Asfalt. Oké, okay, zoals in Duits ook, asfalt. En dan nemen ze asfalt zo, ja. Hop. Hop. En dan het camionetje. 1, 2, 3. Straat klaar. En dan komt een vrachtwagen. En dan kom je met je fiets. En dan in één keer... asfalt is weer daaruit. Gat is weer daar. Dat is prima gerepareerd, ja? Kijk. Waarom heb ik dit verteld? Ik heb dat verteld... want Jezus doet zijn pastorale counseling anders dan wij. Hij doet het niet zo als de Belgische mensen de straten repareren. Ja? Als hij het doet, doet hij het grondig. En kijk, het is zo, het helpt een mens niet. Het eerste wat een mens nodig heeft is dat zijn ziel gezond wordt. Ik heb een mens leren kennen die had kanker. Dat was nog helemaal in het begin van toen we in Sankt Vith gewerkt hebben. Die man had de Hodgkin kanker. En hij zei tegen mij, toen hij dan die kanker, die was altijd in zo'n fasen, ging altijd op en neer. En toen hij zei, ja, nu ben ik weer gezond, maar nu heb ik God niet nodig. Ja? God is alleen maar als het mij slecht gaat en ik de ziekte heb, maar als ik dan het weer beter gaat, nee, dan moet ik met God niks te maken hebben. Kijk, en dat is juist het punt. Je hebt vele mensen die willen gezond worden. Die willen gezond zijn, want gezondheid, dat is in Europa een van de grootste waarden. Gezondheid moeten we allemaal hebben. Maar in onze zielen zijn wij kapot tot en met. En dat is het eerste wat Jezus doet. Hij zegt, jongen, het eerste wat nodig is voordat je gezond wordt lichamelijk, is dat je ziel gezond wordt. En dat gebeurt gewoon door de vergeving van onze schuld. Want denk niet dat een verlamde geen schuld heeft. In zijn hart kan ook bitterheid zijn. En verschillende andere dingen kan een verlamde ook doen. Die niet goed zijn, die zijn hart kapot maken. En dus is het eerste zondenvergeving. En dat is ook voor u belangrijk, dat u dat in het oog houdt. Als u mens bij Jezus brengt, is het belangrijkste dat de ziel gezond wordt, dat mensen hun zonden beleiden, dat de zonde daaruit gehaald wordt. Vaak hoor ik, als ik in gemeentes kom, dan wordt van mensen gebeden die ziek zijn. En ik hoor niet vaak dat mensen, dat christenen God vragen en zeggen, Vader, wil u deze mens in de eerste plaats tot een kind van u maken? Dat deze mens een omkeer maakt naar u. Ik hoor dan altijd, Heer, wilt u hem genezen? En ik denk, ja, genezing goed. Maar genezing zonder God betekent dat u in de eeuwigheid zonder God zou leven. En alleen als u zondenvergeving hebt, dan bent u in eeuwigheid met God verbonden, met de Vader in de hemel. Dus, Jezus vergeeft de zonden. En dan komt dan ook natuurlijk dat Jezus de verlamde zegt, nu sta op en nu wordt uw lichaam ook genezen. Dat gebeurt niet altijd. Dat wil ik ook zeggen. Soms geneest Jezus, soms niet. Het hangt helemaal daarvan af hoe hij in zijn soevereiniteit dingen doet. De zuster van Vera was een kind van God. Zij is gestorven aan kanker, niet genezen, maar wel heil in het hart. Dus ik wil zeggen, ja, je hebt het niet altijd in handen. Maar op de andere kant wil ik je ook bemoedigen als mensen lichamelijke problemen hebben. Dan vraag Jezus om hulp. Vraag hem. Ik heb het ook al vaak gedaan in mijn leven. Ik heb veel problemen met mijn rug. En God heeft mij zo vaak al geholpen. Eén zondag, weet ik nog, lag ik op de grond in de living. En ik kon mij niet meer bewegen en ik moest de prediking doen. En ik heb Jezus gevraagd en hij doet het, ook vandaag nog. Hij helpt. En daarop kunt u vertrouwen. Dus wat hebben die vier vrienden hier beleefd? Ze hebben beleefd, als u gezamenlijk, gemeenschappelijk Jezus vertrouwt en mensen tot Jezus brengt, dan beleeft u dat Jezus als de schepper van hemel en aarde grote dingen kan doen, ook in het leven van mensen die u kent en die ik ken, mensen die vrienden van u zijn of mensen in het dorp, dat daar nog grote dingen kunnen gebeuren. En dat was eigenlijk waarvoor ik u wou bemoedigen. Er zijn vele mensen die grote lasten dragen, maar breng deze mensen naar de juiste adres, naar Jezus Christus, die de Heer is over hemel en aarde. Amen.